Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook in een bijzonder en hartelijk welkom aan de luisteraars die op een later tijdstip via het internet met ons meeluisteren. Een bijzonder welkom aan onze voorganger dominee Terpstra en ook aan de organist Irene de Vries. Ik heb vanochtend eigenlijk geen echt mededelingen. Hoogstens dat ik u ook voor aankomende kerst, de 25e, natuurlijk weer hoop te zien hier in de kerk om het kerstfeest te kunnen vieren. Onze voorganger is dan uiteraard dominee Maliepaard. Dan rest mij u allemaal nog een gezegende dienst toe te wensen en draag ik de dienst over aan broeder Terpstra.
En beginnen wij deze dienst met het zingen van Psalm 122, de versen. Doe vers 1 en 2 en dan doen we na foto maar goed, doen we vers 3 als u het goed vindt. Eerst vers 1 en 2 van Psalm 122. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In de naam van die God die trouw houdt tot een eeuwigheid en nimmer opgeeft een van de werken die zijn goddelijke hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u, van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen.
Bid hem toe aan dit vredesoord, wat die u mint bevredigd zijn, dat vrede in u wallen zijn. Gezegend zijn uw muur en poort. Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in, om u met vrede te ontmoeten, om al mijn broeders binnen u, om zeer een tempel wil ik u. O stad van God, met vrede groeten.
Zo hebben we een pelgrimslied gezongen van het volk Israël. De pelgrim die vol verlangen brandt naar de ontmoeting met God in zijn heiligdom en zich daarom de vreugdekreet van zijn pelgrims laat welgevallen. Kom, ga met ons en doe als wij, want we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En we zullen zien dat in Johannes 2 dat huis van God, de tempel, een hele beslissende rol speelt. En dat Jezus eigenlijk van zichzelf zegt, ja, ik ben de vervulling van de tempel. De vervulling van alles wat daar gebeurde, maar ook de vervulling van de tempel zelf. En we krijgen ten laatste ook wat zicht op de gemeente als tempel, als huis van God. Zo zijn we niet altijd als gemeente, huis van God, plaats waar hij kan wonen. Zo is ons eigen leven ook niet altijd en het is de wet van God die ons dat duidelijk maakt. Als we ons eigen leven leggen naast die wet van God, zijn er punten genoeg die ons duidelijk maken, ja, dat ons leven lang niet altijd die waardige woning voor God is. En dat mag ons dan uitdrijven naar Christus om hem te vragen om vergeving en om reiniging van ons hart te leven, zoals hij eenmaal ook die tempel in Jeruzalem gereinigd heeft. Laten we zo luisteren naar de 10 geboden en daarna zingen we van 126 de versen 2 en 3. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heer uw God, ben een God die opkomt voor mijn eer, die de ongerechtigheid van de vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer uw God niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Paulus heeft de wet heel kernachtig samengevat in Romeinen 13 vers 8, waar hij zegt: wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben, want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Laten we zingen 126, 2 en 3.
Keer u nu verhoogd.
Zullen we met elkaar vragen om een zegen. Heren, wilt u inderdaad een woning maken in ons hart en in ons leven? Met name als het daar dor en droog is. En als we dorsten naar uw aanwezigheid en uw vervulling. Vervulling met uw geest. Of juist ook als we er helemaal niet zo naar dorsten en we geestelijk afgestompt raken, ook voor ons gevoel, voor ons eigen gevoel. Heere, bezoek ons dan opnieuw met uw Heilige Geest. Bezoek ons vanochtend. Bezoek deze gemeente. Heere Jezus, eenmaal bent u gekomen in deze wereld en u wilt telkens komen in de kracht van uw Heilige Geest. Dat hebt u ook beloofd. Daar waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, daar bent u in het midden. Zo hebt u ooit gesproken. En we houden u vanochtend aan uw eigen woord. Opdat het goed toeven zou zijn hier rondom het woord. Zodat alle oude woord openen, Heere, dat het ons leven maar mag opschudden. Dat het het leven van deze gemeente maar mag opschudden. En bovenal, Heere Jezus, dat we u mogen ontmoeten. Dat u voor het eerst of opnieuw woning wilt maken in ons hart. Zoon van God. Ook als we hier misschien zitten en u nog nooit echt gekend hebben. O Heere, laat ons dan zien hoe ellendig we eraan toe zijn. En hoezeer we de Heere Jezus Christus nodig hebben als onze persoonlijke zaligmaker. En geef zo, Heere, dat deze dienst een goede en waardige voorbereiding mag zijn op het komend feest van Kerst. Nog maar een paar dagen, Heere, en we mogen dat prachtige feest vieren dat velen bezighoudt, miljoenen mensen hier in Nederland. Terwijl er slechts zo weinig zijn, Heere, die weten wat Kerst echt is. En we bidden nu, Heere, dat hun blinde zielsogen open mogen gaan. Dat ze mogen zien dat er zoveel meer is. Dat de rollade, de kerstboom, het gezellig eten, het samen zijn. Dat ze op Christus mogen zien. Hem mogen leren kennen. Mensen om zich heen mogen hebben en krijgen. Die hen vertellen wie hij is. En dat hij voor zulken als zij gekomen is. En tegelijkertijd bidden we u, Heere, voor die mensen die graag wat meer van die kerstgezelligheid zouden willen hebben. Maar die eigenlijk kind nog kraai hebben. Die zich eenzaam en onbegrepen voelen. Ook in deze plaats, Heere, zullen ze er zijn. En we dragen hen aan u op dat u naar hen zou willen omzien, Heere. Mensen die geïsoleerd leven. Mensen zonder hulp en zonder hoop. Mensen in moeilijke omstandigheden, Heere. Met ruzie met kinderen of met een partner, waardoor ze vereenzaamd zijn. En we brengen hen bij u. Zoveel problematiek, zoveel gebrokenheid om ons heen. En zoveel mensenlevens, Heere, waarin het woord van God niet meer klinkt en niet meer open gaat. Waar werkelijke troost gemist moet worden, Heere. Geef dat wij ook, gemeente, als we hier zijn in Noordwijk, dat soort mensen weten te bereiken. Dat u harten en deuren wilt openen. En dat u nog een herleving zou willen schenken. En dat u ook met deze gemeente, Heere, door zou willen gaan. Hoor zo ons bidden. En verhoor het genadig om Jezus wil. Amen. We openen de Bijbel bij Johannes 2. En daarvan de versen 13 tot en met 22. Ik noemde u Johannes 2, vers 13 tot en met 22. En dan lezen we als volgt. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem.
En hij vond in de tempel de verkopers van runderen en schapen en duiven en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte zweep van touw en dreef allen uit de tempel, de schapen en de runderen, en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en hun tafels keerde hij om. En tot de duivenverkoper zei hij, neem dit alles hier vandaan. Maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis zal mij vertieren. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem, welk teken toont u ons dat u dit mag doen? Jezus antwoordde en zei tot hen, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. De Joden dan zeiden, 46 jaren is over deze tempel gebouwd en u zult hem binnen 3 dagen doen herrijzen? Maar hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan opgewekt was uit de doden, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had en zij geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Tot zover. Jezus die zegt, de leerlingen die zich herinneren het schriftwoord, de ijver voor uw huis zal mij vertieren, dat komt in hen op als ze Jezus zo bezig zien. Woorden ontleend aan de Lijdenspsalm 69. En van die psalm 69 zingen wij nu de versen 3 en 9. 69, 3 en 9. Als het amen van de preek geklonken heeft, dan zingen wij gezang 118. Ik noemde u 118. Het is toch wel een beetje, gemeente, een afwijkend evangelie. Dat Johannes evangelie. Als je Matthäus, Marcus en Lucas naast elkaar zet, kom je erachter dat ze eigenlijk meestal dezelfde gebeurtenissen beschrijven in het leven van Jezus. Dezelfde uitspraken van Jezus. Weliswaar elk met eigen accenten, maar Matthäus, Marcus en Lucas lijken zo op elkaar dat ze ook wel de synoptici worden genoemd. Dat wil zeggen het evangelie die je in één oogopslag met elkaar kunt vergelijken. En dan is Johannes toch het evangelie dat eruit springt in alle opzichten. Om maar iets te noemen waarin andere evangelieën de wonderverhalen over elkaar lijken te buitelen, vertelt Johannes maar 7 van die wonderverhalen. En hij noemt ze ook geen wonderen. Hij spreekt over tekenen. Tekenen waarmee het niet gaat om het sterke staaltje dat Jezus doet. Nee, tekenen die Jezus als het ware in het volle licht zetten. Dienen als schijnwerper die de volle betekenis van zijn persoon en werk en optreden aan het licht laten treden. Het gaat om Johannes van de eerste tot de laatste pagina om het uitleggen van wie hij is, Jezus Christus, en van wat hij in deze wereld is komen doen. En die 7 tekenen met elkaar zijn eigenlijk ook een beetje gelijk te stellen met de 7 dagen van de scheppingsweek, waarbij de 8e dag, het 8e teken eigenlijk is de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. Het aanbreken van de nieuwe dag, het aanbreken van de nieuwe schepping in en door de opstanding van Jezus Christus. De nieuwe wereld is in en door zijn opstanding eigenlijk al begonnen. En die 7 tekenen laten telkens al iets zien van die nieuwe wereld die in en door Jezus Christus' opstanding is aangebroken. Dus als je naar dat Johannes-evangelie kijkt en naar hoe hij dat evangelie geschreven heeft, Johannes, dan moet ik zeggen dat het bijzonder knap in elkaar zit en dat het echt de moeite waard is om je te verdiepen in dat eigenzinnige evangelie. En eigenzinnig is het ook in dat opzicht dat de tempelreiniging aan het begin staat. Als ik u nou vanochtend had gevraagd, voordat we het hadden gelezen, waar plaats je de tempelreiniging in het leven van de Heer Jezus? Nou, ik vermoed dat u gezegd had, nou ja, dat is helemaal aan het einde van Jezus' leven, hè? Hij trekt Jeruzalem binnen, Hosanna, de zoon van David, en dan gaat hij naar de tempel en hij veegt daar de boel schoon en tenslotte wordt hij gekruisigd. En eigenlijk is het hele feit dat de Heer Jezus veroordeeld wordt en gekruisigd te danken aan wat hij in de tempel doet. Maar waarom vertelt Johannes deze geschiedenis dan aan het begin? Is het misschien zo geweest dat Jezus 2 keer een tempelreiniging heeft uitgevoerd? Dat is de traditionele uitleg. Nou, ik wil u in elk geval al wel vertellen, dat is niet aan de hand. De tempelreiniging heeft maar 1 keer plaatsgevonden en wel aan het einde van het leven van Jezus. De discipelen herinneren zich het schriftwoord uit Psalm 69, de ijver voor uw huis zal mij verteren. En dat is volop een lijdenspsalm. Dus dat is voor mij een hele belangrijke aanwijzing dat deze geschiedenis, hoewel hier verteld, zich toch afspeelt aan het einde van het leven van de Heere Jezus. En dan moeten we er nog even achter zien te komen waarom Johannes zo eigenzinnig is dat hij deze geschiedenis plaatst aan het einde van het leven van Jezus. Nou, ik hoop dat ik u een beetje heb kunnen interesseren voor dat fascinerende evangelie dat het 4e evangelie is. We gaan nadenken over wat we lazen uit Johannes 2 onder de kop. Een nieuwe tempel van God in deze wereld. Een nieuwe tempel van God in deze wereld. Jezus alleen. Jezus als tempel. En als derde, Jezus als reiniger. Een nieuwe tempel van God in deze wereld. Jezus alleen. Jezus als tempel. En als derde, Jezus als reiniger. Ten eerste, Jezus alleen. In Johannes 2, gemeente, wordt duidelijk dat Jezus iets nieuws komt brengen. Die bruiloft te Kana, mensen die daar bij elkaar zitten, de wijn die opdreigt te raken, het feest dat uitdreigt te lopen op een fiasco. Het is eigenlijk een beeld van het volk van God aan het begin van de jaartelling dat geestelijk op dood spoor zit. En dan staan daar wel van die grote stenen watervaten. Al dan niet gevuld met water voor de Joodse reinigingsrituelen. Maar dat water kan het feest niet redden. En zo kan het feest voor het volk van God niet gered worden door iets in, aan of uit de wet van God. Het volk kan zichzelf niet schoonmaken. Het volk kan zichzelf in de ogen van God geen toekomst verschaffen. De boodschap van de bruiloft te Kana is Jezus alleen. Jezus alleen kan water in wijn veranderen. Jezus alleen kan toekomst geven aan zijn volk. En daarom is hij gekomen. Om toekomst te geven. Leven in overvloed. Maar het oude dan. Wat moeten we dan met die tempel? Hoe moet het met de offers? Alles waar Israël dus reiniging bij zoekt en vreugde en toekomst. Nou, het antwoord komt heel snel. Na de bruiloft te Kana, het feest is afgelopen. En Jezus trekt met de zijnen naar Kafarnaum of Capernaum, afhankelijk van uw vertaling. Daar brengt hij enige dagen door. En na verloop van tijd trekt men op naar Jeruzalem, want daar gaat het Pascha der Joden gehouden worden. Jezus gaat als pelgrim op, zoals Joodse mannen dat 3 keer per jaar verplicht waren, op naar de tempel in Jeruzalem om daar het Pascha te vieren. Pascha der Joden. Het feest van de uittocht, van de bevrijding uit Egypte, van de farao die het volk verdrukte, van God die na eeuwen weer omziet naar zijn volk en Mozes zendt om het land, om het volk uit te leiden. Wat uiteindelijk gebeurt na al die plagen, en u kent de 10e plaag met name, hoe dramatisch die geweest is, dat al het eerstgeborene in Egypte zal sterven en dat Israël daaraan alleen kan ontkomen als het bloed van een lammetje neemt. En daar de deurposten mee insmeert. Dan gaat de doodsengel voorbij. En dan is er leven en bevrijding voor het volk van God. En zo gaat het. De Heer Jezus is op aarde. En nog viert dat volk van God dat geweldige bevrijdingsfeest. Het is eigenlijk een beetje de Sinterklaasweek van het tempelcomplex in Jeruzalem. Er hier stopdrukte. Massa's pelgrims uit Israël en zelfs van daarbuiten mogen we aannemen. Ze zullen straks een paaslammeren laten slachten in de tempel. Het paaslam dat dus herinnert aan God die zijn volk uitleidt. Die het bevrijdt dwars door de dood heen. De doodsengel die hen voorbij gaat dankzij het bloed van het lammetje. Nou, die lammeren worden verkocht daar op de voorhof van het tempelcomplex. Daar worden andere offerdieren verkocht, zoals duiven die worden genoemd in dit gedeelte. Daar zijn ook geldwisselaars aanwezig, want u moet zich voorstellen, er kwamen ook pelgrims uit het buitenland. En die kwamen daar met heidense munten, met daarop afbeeldingen van hun heersers, of misschien wel van andere goden. En die mochten niet gebruikt worden in het tempelcomplex, dus er moest ook geld gewisseld kunnen worden. Dus je zou eigenlijk zeggen, ja logisch toch dat daar zo gehandeld wordt. Er moeten toch offerdieren zijn. Er moet toch geld voorhanden zijn voor die pelgrims om offerdieren te kunnen kopen. Er moet toch gewisseld kunnen worden. Wat kan Jezus daar nou op tegen hebben? Waarom pakt hij nou touwen, waarmee die dieren vastgebonden zaten? Waarom maakt hij daar nou een zweep van? En waarom slaat hij dat hele zwikje nou aan de kant? Waarom moet het geld van de wisselaars letterlijk en figuurlijk rollen? Waarom moeten de schapen en de runderen weggedreven worden? Waarom moeten de duivenverkopers hun waren dan inpakken? Als alles eigenlijk heel goed te begrijpen is wat daar plaatsvindt op die voorhof. Moet u hem eens bezig zien. Als een razende met eerbied gesproken gaat hij tekeer. Niemand durft hem ook tegen te houden of aan te spreken. Jezus gaat zijn gang tot tenslotte hij alleen daar nog op die voorhof staat. Met een stuk of wat verbaasde toeschouwers. Hij staat daar alleen. En nou komt het. Herinnert u zich nog wat Johannes de Doper over Jezus gezegd heeft? En wat we kunnen lezen in het eerste hoofdstuk. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. En wat zegt Johannes daarmee in feite? Mensen, kijk naar hem. Hij is het enige offerdier, het enige offerlam dat er nog toe doet. Hij alleen, zijn bloed alleen betekent bevrijding. Zijn bloed alleen betekent dat de doodsengel je voorbij gaat. En dat je als onderdeel van dat nieuwe volk van God uit zonde en dood mag worden uitgeleid op weg naar Gods grote toekomst. Door dat offerdier dat Jezus Christus is alleen. Door hem alleen als het lam van God. Naast hem, zegt Johannes de Doper, maakt niets ons werkelijk vrij. En daarom veegt het lam van God alle offerdieren in het tempelcomplex aan de kant. Opdat het volk van God zou leren het van hem alleen te verwachten. En daarom, beste mensen, staat deze geschiedenis ook aan het begin van het Johannesevangelie. Want de bruiloft te Kana maakt al duidelijk dat Jezus alleen toekomst kan verschaffen aan een volk van God dat verloren is in zonde en schuld. En vervolgens moet duidelijk worden dat het volk van God werkelijk nergens anders meer op kan en mag bouwen en vertrouwen. Dat al het andere heeft afgedaan en daarom staat die tempelreiniging direct aan het begin vermeld. Jezus redt alleen. En dat is natuurlijk een kreet, beste mensen, waarmee wij best vertrouwd zijn of niet. Daar bent u misschien wel mee opgevoed. Door genade alleen, door geloof alleen, door Jezus Christus alleen. Maar in de praktijk van het gemeente zijn merk ik in elk geval dat die oergodsdienst zo snel weer de kop opsteekt. Ik noem dat altijd de oergodsdienst. Dat is de neiging om te zeggen, ja maar dominee, er moet toch wel iets van onszelf bij. Iets van onze trouw aan God en aan gebod. Ik hoor mijn catechisanten vaak zeggen, dominee, ja, in de hemel komen, dan moet je toch eigenlijk ook wel je best doen. Dan moet je je toch op zijn minst houden aan de 10 geboden. Niets van dat alles. Er is maar één offerlam dat ons werkelijk toekomst kan verschaffen. Dat werkelijk wegneemt onze zonde en die van de hele wereld. En dat is Jezus Christus. En de vraag is of dat wel werkelijk doordringt in ons hart en in ons leven. Omdat het ten diepste ook zulk vernederend nieuws is. Als Johannes de Doper ons het Lam van God presenteert en ons zegt, van hem alleen heb je te verwachten, is dat een flinke streep door ons eigen ego. Wij die in deze tijd meer dan ooit gewend zijn om onszelf te redden, krijgen in het aangezicht van het Lam van God zo heel confronterend te horen dat hij en hij alleen u, jou en mij toekomst kan verschaffen. En dat als je toekomst en leven wilt, je niets anders staat te doen dan met lege handen naar dat Lam van God toe te gaan en jezelf te laten wassen in de fontein van zijn bloed. Want als zijn bloed ontbreekt op de deurpost van je leven, betekent dat de verderfengel niet voorbij gaat. Alleen wie zijn levenshuis gemerkt heeft met dit bloed, heeft leven en toekomst. Dus geen offers van onze kant. Of het moeten wel offers van dankbaarheid zijn. Want als we Jezus Christus vervolgens hebben leren kennen en hebben leren beleiden als het Lam van God ook voor mijn persoonlijk geslacht, kijk, dan gaat de dankbaarheid overheersen. Tenminste, ik hoop dat dat het geval is in uw en jou en mijn leven. Dat we zeggen, we kennen Jezus Christus werkelijk. En nu wil ik mijn leven aan hem wijden. Met offers van lof en dank. Met de liederen uit mijn mond. Maar ook met die offers van lof en dank die zichtbaar worden in mijn handel en wandel. In het leven van alle dag. Opdat ook een ander het mag gaan zien. Jezus en Jezus alleen redt. Een nieuwe tempel van God in deze wereld. Jezus alleen en Jezus als tempel. Een wonderlijke geschiedenis, dat blijft het, hè. Want ik zei net al, Jezus kan zijn gang gaan. Stel dat hier iemand binnen zou komen die de boel kort en klein zou willen slaan. Een rare taal zou uitslaan. Nou, grote kans dat broeder Tinga dan gaat proberen om hem tegen te houden. In elk geval om iets te zeggen, iets te doen, de politie bellen of de man proberen te kalmeren, maar we laten hem niet zomaar zijn gang gaan. En Jezus, die daar staat in het tempelcomplex en flink tekeer gaat, kan gewoon zijn gang gaan. De leidslieden van het tempelcomplex, de Joodse religieuze elite, is met stomheid geslagen. Dit is onvoorstelbaar. God alleen heeft zeggenschap over zijn tempel. En nu komt hier iemand in deze tempel zich gedragen alsof hij de gevolmachtigde is van die God. En alsof hij in zijn eigen huis het volste recht heeft om te doen wat hij wil. Want moet je maar horen wat Jezus zegt bij de tempelreiniging. Maak het huis van mijn vader niet tot een verkoophuis. God als de vader van Jezus en vadershuis, daarom ook Jezushuis. Dat is ongehoord. En dat moet Jezus dan eerst maar eens bewijzen. Dat is het enige dat de leidslieden eruit krijgen, verbouwereerd als ze zijn. Jezus moet zichzelf nu maar eens bewijzen. Welk teken toont u ons dat u dit mag doen? Ja, en dan geeft Jezus een antwoord waar het niet veel beter van wordt. Hij zegt, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Wat bedoelt Jezus? Denken de leidslieden, zeggen ze eigenlijk ook. Ze kijken om zich heen. Heel dat tempelcomplex waar inmiddels al 46 jaar aan gebouwd is. U moet zich voorstellen dat Herodes de Grote, die van de kindermoord in Bethlehem, nou ja, de Joden een beetje wilde paaien. Hij was natuurlijk een Romeinenvriend, niet geliefd. Door de Romeinen in het zadel gehouden. En hij dacht, ik moet de Joden toch een beetje te vriend houden. Hè? Dus weet je wat ik doe? Dat arme tierige tempeltje van ze ga ik een beetje aanbouwen en uitbreiden en zo en mooi maken. Nou, dat proces dat heeft jaren geduurd. Dat was pas ergens rond 60, 65 voltooid of zo. En inmiddels is er dus 46 jaar aangebouwd. Of misschien bedoelt de elite ook te zeggen, in verschillende perioden is er 46 jaar aan dit complex gebouwd, 46 jaar met elkaar al, hoe dan ook een monsterklus. En Jezus wil dat hele grote werk in 1 keer teniet doen en binnen 3 dagen weer opbouwen. Kom nou, die man is gek. Maar Jezus bedoelt niet die stenen tempel. Hij sprak van de tempel van zijn lichaam. Deze geschiedenis, mensen, is heel radicaal. We zagen onder het eerste aandachtspunt dat Jezus duidelijk wil maken dat hij alleen het lam van God is en dat andere offers er niet toe doen. En dat dat een reden is voor die tempelreiniging. De tweede reden voor die reiniging is deze, dat Jezus van zichzelf niet alleen zegt, ik ben het lam van God, maar hij zegt eigenlijk ook van zichzelf, ik ben de tempel. Niet langer die bult stenen, nee. Jezus in persoon is de ware tempel voor het volk van God. Een wonderlijk iets, hè, die tempel. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Dat volk dat door de woestijn trok op weg naar het beloofde land. En dan wil de Heer bij dat volk wonen. In een heiligdom, in de tabernakel, op het verzoendeksel. En als Mozes op de berg is om de wet van God in ontvangst te nemen, ja, dan duurt het volk dat te lang en dan komen ze met het gouden kalf aanzetten om toch iets tastbaars te hebben. En dan wordt het heel spannend of God eigenlijk wel bij dit volk wil wonen, bij dit zondige volk. En uiteindelijk betrekt God toch zijn woning bij het volk. Al is het even buiten de grens van de bebouwde kom, maar toch, God kiest ervoor om te gaan wonen bij dat zondige volk. En zo blijft het eigenlijk heel de geschiedenis van Israël door. Dat er een spanning is tussen God die vol genade wil wonen bij zijn volk. En het volk dat dat eigenlijk helemaal niet verdient en waardig is. Het steeds erger maakt met afgoderij. Sociale onrechtvaardigheid. God telkens op het vaderhart trapt. Tot we dan tenslotte in Ezechiël een dramatische passage lezen. Als er staat dat de heerlijkheid van God het tempelcomplex verlaat en wegtrekt naar het oosten. Dat is zoveel als God die zegt, Ik geef mijn huis op. Ik woon niet meer bij jullie. En ik geef daarmee ook jullie als mijn volk op. Dramatisch. En er vindt de ballingschap plaats. En uiteindelijk, oh goed, die ballingschap komt ten einde. Er wordt zelfs weer een tempel herbouwd. En Herodes gaat er dus mee aan het knutselen om die tempel nog wat mooier te maken. Maar het volk kijkt naar dat huis van God en zegt, ja, maar dit is geen huis van God. De hoofdbewoner is nog steeds niet teruggekeerd naar zijn volk. Het volk voelde zich geestelijk gesproken eigenlijk nog steeds in ballingschap zitten. En wat zegt Jezus hier in feite van zichzelf? Dat hij de tempel is. En hij zegt daarmee dat God opnieuw bij zijn volk komt wonen. In en door hem. En dan, beste mensen, zijn we toch dicht bij het heilsgeheim van Kerst. Als we zeggen dat Jezus de nieuwe tempel is. En als we zeggen dat in en door hem God weer komt wonen bij mensen die het niet hebben verdiend. Verwondert u zich daar nog over, dat heilsgeheim van Kerst? Mensen, het is zo ontzettend gemakkelijk gezegd. God die in Christus komt wonen onder mensen die het niet hebben verdiend. Het wordt snel een dogmatische formule waar we warm nog koud van worden. Maar het is in feite een huiveringwekkend geheim. Dat de heilige God wil wonen te midden van mensen. Het was huiveringwekkend voor het oude Israël. Want u weet ook wel dat de hoge priester slechts eenmaal per jaar mocht ingaan in het allerheiligste deel van de tempel. Om daar het bloed te sprenkelen op de grote verzoendag. Eén keer per jaar trad hij voor het aangezicht van de heilige God die daar woonde en troonde. En beseffen wij er nog iets van. Hoe heilig God is. En hoe bijzonder het is dat hij komt wonen te midden van mensen. Ja, dat hij intrek neemt in mijn eigen hart en leven. En we beseffen hoe bijzonder dat is. Als we onszelf hebben leren kennen door genade. En weten van de zonde in ons eigen leven. Dan snappen we het hoe bijzonder het is dat de heilige God in en door Jezus Christus bij mij komt wonen. En dan willen we er ook aan werken dat ons hart een waardige woning is. Dan willen we er toch ook aan werken dat er geen andere bewoners meer wonen die er niet thuis horen. Dat geld, goed en vrienden en alles wat hem als hoofdbewoner eruit drijft, dat dat aan de kant gaat. En dan vragen we de Heer toch ook, hè, met een van de gezangen. Heer, kom in mij wonen, zij mijn hart en leven, u ten heiligdom gegeven. En dan nog, hè. Als God zo bij je komt wonen, zo intrek neemt in je leven, blijft dat toch altijd iets dat bijzonder is en weinig vanzelfsprekend. En waarbij je als het goed is huivert. Dan komt er iets over je van wat we vroeger noemden de vrezen des Heren. Eerbied en ontzag voor hem. En reken maar dat dat gaat uitstralen naar de mensen om je heen. Niet iedereen zit te wachten op Gods woning onder de mensen. Hoor je het Jezus zeggen? Breek deze tempel af. Breken jullie deze tempel maar af. Jullie de Joodse leidsen die zij en veel Joden zien het niet zitten. Deze woning van God onder zijn volk. Deze woning. Het staat toch ook in Johannes 1 vers 11. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Waar loopt dit verzet op uit? Op de afbraak van de tempel. Jezus kruisdood. Maar binnen 3 dagen zal ik deze tempel doen herrijzen. Jezus doelt op zijn afgebroken lichaam. Het zal het graf verlaten. Jezus bouwt de tempel van zijn lichaam weer op. En met dat lichaam verschijnt hij waar hij wil. En nooit meer verdwijnt hij echt uit deze wereld. Want hij vaart ten hemel. Maar hij komt door de geest weer terug. En de tempel die Jezus is op die manier nooit meer aan één plaats gebonden. Beste mensen, u mag natuurlijk naar Jeruzalem. Dat moet u vooral ook een keer doen. Maar u hoeft daar niet meer naartoe te gaan om de Heere God te ontmoeten in een stenen heiligdom. Want de tempel Jezus Christus is door de Heilige Geest ook hier in Noordwijk, ook op deze achter toegankelijk. En u kunt bij wijze van spreken in hem ingaan en in en door hem de Vader ontmoeten. Het Pinksterwonder, beste mensen, en het Kerstwonder Wel beschouwd liggen ze zo dicht bij elkaar. God die onder de mensen komt wonen in zijn lieve Zoon. En God die in zijn Zoon toegankelijk is voor mensen uit alle tijden en volken. Dat is de essentie van het Pinksterfeest. En zo laat God zich vanochtend in en door zijn Zoon ook hier ontmoeten. En ik hoop dat u iets van het geheim van die ontmoeting met hem mag kennen in uw leven. Dat er momenten zijn in de kerk of thuis dat je het even mag ervaren. En dat anders het verlangen ernaar is. Het verlangen van sommige van de psalmdichters, bijvoorbeeld die van Psalm 63. Mijn ziel, mijn hart en lichaam dorsten naar u. Ik verlang zo naar de ontmoeting met u. Ik verlang er zo naar in en door Jezus Christus als de tempel u te mogen ontmoeten. Bid er maar om. Bid maar om vervulling van dat verlangen. En om een ontmoeting met de Vader in en door Jezus Christus als zijn tempel. Een nieuwe tempel van God in deze wereld. Jezus alleen. Jezus als tempel. En nu als derde, Jezus als reiniger. God die woning maakt onder de mensen in en door de tempel Jezus Christus. Weet u wat het bijzondere is? Dat bijvoorbeeld Paulus doormediteert over die woning van God onder de mensen, die tempel. En dat hij dan eigenlijk van de gemeente zegt, dat zijn jullie ook. Jullie zijn ook tempel van God in deze wereld. Niet langer die bult stenen in Jeruzalem. En zelfs niet alleen Jezus Christus zoals ik net zei. Nee, de gemeente is het ook. Tempel van God in deze wereld. Hij zegt het bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat u Gods tempel bent? En dat de geest van God in u woont. Christus is tempel, maar de gemeente is het ook. En in dat licht wil ik nog eenmaal met u terug naar Jeruzalem. Terug naar de geschiedenis van de tempelreiniging. Christus die optrekt en die met de zweep van touwen opruiming houdt. Die handel aan de kant vecht. Die handel waarvan wij net zeiden, ja hoor eens, die hoort toch gewoon plaats te vinden. Dat is toch alles noodzaak. Nou, we hebben al twee redenen gezien voor de tempelreiniging. Jezus als het ware offer. Jezus als de ware tempel. En er komt nog iets. Want Jezus voert eigenlijk ook een gericht uit. Hij zegt, neem dit alles hier vandaan. Maak het huis van mijn Vader niet tot een verkoophuis. Leuk al die handel in een tempelcomplex. Dat wisselen van geld. Dat verkopen van dieren, prima allemaal. Maar de bijzaken zijn hoofdzaken geworden. En verdringen waar dit huis werkelijk voor bedoeld is, daar de plaats om God te ontmoeten. Jezus liet toen de tempel niet met rust. En hij laat ook nu niet de tempel met rust. De tempel die de gemeente is. Je ziet dat al beginnen in Openbaring. Als Jezus de tempel van de gemeente te Efeze opzoekt en tegen hen zegt, maar dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde verzaakt heeft. En dat hij de gemeente van Laodicea, die tempel daar te Laodicea bezoekt. En dat hij tegen hen zegt, u bent nog koud, u bent nog heet, bekeer u. De Heere komt met zijn zweep in de tempel die de gemeente is en haalt flink wat overhoop. En stel nu dat de Heere door zijn Heilige Geest hier in Noordwijk in de tempel zou komen. De tempel die deze gemeente zou moeten zijn. Wat zou hij hier allemaal overhoop halen? En hij komt werkelijk in ons midden, hè? Want daar hebben we de woordverkondiging voor. Ik sta hier mijn verhaal te houden. Maar het is niet zomaar een bijbelstudie of een interessante godsdienstige verhandeling. Het is het instrument van Christus zelf om reinigend en oordelend in het midden van de gemeente te komen. Om dat huis van God op orde te houden. En wat zou hier in Noordwijk, in deze voortgezette gereformeerde kerk, dan misschien op orde gehouden moeten worden? Wat is hier niet goed? Zijn hier misschien ook bijzaken die hoofdzaken geworden zijn? Dat is tenminste iets waar gereformeerden altijd weer voor moeten waken. Met name gereformeerden. Want we houden nogal van organiseren, hè? Er moet zoveel georganiseerd worden in de gemeente. En hoe meer er georganiseerd wordt, hoe meer activiteit er is, hoe tevredener we vaak zijn. Oh, wat hebben wij een levende gemeente, dominee. Want we hebben 3 bijbelkringen. We hebben zoveel bijbelstudiegroepen. We organiseren dit, we organiseren dat. We kunnen elke week wel 5-6 avonden naar de kerk toe. Er is wat van alles gehouden. En voordat je het weet, is de hoofdbewoner van het huis dat de gemeente is stilletjes vertrokken via een zijdeur, omdat het niet werkelijk om hem ging, maar omdat het om ons ging. En om al onze drukdoenerij in de gemeente. Ga bij uzelf maar eens na. Waar draait ons gemeente zijn om? Is dat werkelijk bedoeld als tempel? Zien wij de gemeente werkelijk als tempel waar we in mogen gaan om de Heere zelf te ontmoeten? Of draait het om het clubgevoel, om onze activiteit, om onze drukte? Weet u wat ik ons toebid, ons allen? Dat is dat voor ons zal gelden dat psalmwoord uit Psalm 69. De ijver voor uw huis zal mij verteren. Daar denken de leerlingen aan als ze Jezus op bezig zien. Woorden uit een lijdenspsalm. David die helemaal brandt van ijver voor de dienst van God en voor dat heiligdom. Dan nog de tabernakel. Brandt van ijver daarvoor. Hij brandt zelfs op, want hij wordt niet begrepen. Zelfs door zijn eigen broers niet begrepen. Is een ijver voor de zaak van God. En zo is het met Jezus ook. Hij wordt niet begrepen in zijn ijver voor de zaak, voor het huis van God. En zijn eigen broeders, zijn Joodse broeders, begrijpen hem dusdanig niet dat ze hem voor wat hij hier in de tempel doet, zoals aan het kruis brengen. Wel, zo is Jezus eigenlijk nog vol ijver voor de gemeente. Vol ijver voor het huis van zijn vader. En mijn vraag aan u is, aan jou is, zijn wij nog zo vol ijver voor het huis van God dat de gemeente is? Lijken wij daarin op onze Heere en Heiland? Vol ijver? En houdt dat voor u in dat u de gemeente ook bewoonbaar wilt houden? Bewoonbaar voor de hoofdbewoner als zijn huis? Oh, wat is de gemeente een kostbare plaats. Als wij weer snappen waar het in de gemeente om begonnen is. De plaats waar Vader zich laat ontmoeten. Door Christus en zijn offer. Laten wij zuinig zijn op die tempel. Amen.
Amen.
Laten we met elkaar bidden. Heren, dank u wel dat we zo rondom het woord samen mochten zijn. En hopelijk is het tot ons doorgedrongen hoe bijzonder het is, Heere Jezus, dat u in deze wereld bent gekomen en dat daarmee Gods tempel onder de mensen is gekomen. Eens en voorgoed dat u degene bent in en door wie wij de Vader mogen ontmoeten. Als we tenminste gereinigd en gezuiverd zijn door uw bloed. Door uw bloed, o Lam van God. Want buiten u om is de Vader een verterend vuur. Och, dat we het zouden snappen. En dat we zo kerst zouden mogen gaan vieren, Heren. Vol verwondering dat u onder de mensen bent komen wonen. Vol verwondering dat u naar verloren zondaren kwam omzien. Mensen die naar u niet vroegen. Mensen die u kruisigden. Mensen die u dag in dag uit kruisigen in feite. We bidden u om een goede verdere voorbereiding op het komend kerstfeest. We bidden u om troost en sterkte, met name voor diegenen voor wie de feestdagen moeilijk zijn. Omdat ze moeilijk zijn, eenzaam. Dat we iemand missen aan onze zijde voor het eerst of misschien wel de zoveelste kerst. Dat onze geliefde echtgenoot of echtgenoot er niet meer is. Heren, wilt u dan juist omzien naar ons als we opzien tegen de feestdagen. En als we misschien wel het liefst wakker zouden willen worden in één keer in het nieuwe jaar. Alles achter de rug. We bidden u, Heren, voor al diegenen voor wie de feestdagen niet zijn dan consumeren en genieten, die in feite in een grote geestelijke leegte leven, ook zonder dat ze het zelf doorhebben. Open hun ogen ervoor. En geef misschien, Heren, dat juist deze gemeente plaats mag zijn waar zij hun Heer en Heiland leren kennen. Zegen de predikant verbonden aan deze gemeente. Zegen de kerkenraad, allen die zich voor deze gemeente inzetten. En we mogen het nu al eigenlijk sinds het begin als predikant gadeslaan, Heren. En zijn onder de indruk van alle inzet die hier elke zondag weer wordt gepleegd. En we bidden u, Heren, dat u die inzet met uw zegen zou willen bekronen. En dat u het gevoel zou willen geven, koning van uw duurgekochte kerk, dat u ook naar deze kleine kudde omziet. En zou u nog uitbreiding willen schenken. Gedenk de zieken in het midden van de gemeente. Een aantal is genoemd, net ook voor de dienst, in persoonlijk contact. We bidden u voor hen die nog een weg van herstel te gaan hebben, dat u naar hen zou willen omzien. We bidden u voor hun partners. We bidden u, Heren, voor ons land en volk. Voor de ministers die ons te regeren hebben, voor leden van Eerste en Tweede Kamer, voor de overheid hier te plaatsen. We bidden u voor de vervolgde christenheid in Irak en Syrië. We bidden u voor alle hulpverlening onder hen, bidden om een einde aan het geweld. Ook een einde aan het geweld tussen Israël en Palestijnen. Wat onmogelijk lijkt voor ons, is mogelijk bij u. Onze onmogelijkheid, uw mogelijkheid. Onze gesloten deur, uw open venster. Hoor zo ons bidden. Verhoor het genadig om Christus wil. Amen. U kunt uw gaven geven in de rondgang die nu plaatsvindt. En wij besluiten met 125, 1, 4 en 5. 125, 1, 4 en 5.
verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer. Wees blij, wees blij, o Heer. Bij Emmanuel. O kom, o sleutel Davids kom, en open ons het heiligdom, dat wij betreden u. Bij Emmanuel. O kom die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, breek het duister van de nacht. Wees blij, wees blij, o Israël.
Hij is nabij Emmanuel.
Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede.
Jezus Christus onze Heer, amen, God.